Hemelse Vader, wij zeggen u wederom dank voor het voorrecht dat ons ten deel is gevallen, dat we mogen weten wie gij zijt. Dat we door de Heer Jezus Christus u mogen leren kennen. Dat we mogen weten dat we een hemelse Vader hebben. We danken u daarvoor dat de Heilige Geest ons daartoe gebracht heeft en dat we zo uw woord mogen zien. En dat we in uw woord ook mogen zien, heren, de wonderwerken van uw genade, dat gij voortdurend met ons bezig zijt. Heren, dat gij uw oog op ons hebt. En dat uw oor open is om naar ons te luisteren. De heren, mag ook ons hart geopend zijn om naar u te luisteren. Zodat het vervuld mag zijn met al de volheid Gods. Heren, dat ook deze avond, als we zo samen het woord open te openen, dat we zo mogen zien, heren, wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat we mogen leren van degene die voor ons gegaan zijn. Heren, door het woord vinden we toch mensen die ook voor ons gegaan zijn en die belevenissen hebben. En u bent ermee omgegaan op een bijzondere manier. Ja, heren, dan zien we dat gij ook met zo'n bijzondere manier met ons omgaat. En dat iedere dag erin rijker is dan de dag ervoor. Vader, zo zien we ook deze avond weer uit. Dat gij zo ieder hart vervult met al de volheid Gods. Dat gij zo ieder bemoedigt in uzelf. Dat gij zo in ieder laat zien wat de bedoeling is. Dat gij een plan hebt voor ieder leven. En inderdaad, heren, dat hij die een goed werk begonnen is, dat zal voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Heren, dat we nergens mee hoeven te zitten, maar dat we alles zo in uw hand mogen leggen. Dat we dat ook deze avond weer mogen ervaren en daardoor opgebouwd worden. Versterkt. En dat iedere dag een blijdschap mag zijn in de Heer. Niet omdat het allemaal zo makkelijk gaat, maar omdat we op u kunnen vertrouwen. Omdat u leidt. Dat we het van u verwachten. Zo ook nu, heren, als we uw woord openen. Dat gij zo tot ons spreekt. Heere, gij weet dat we niets, maar dan ook niets, van de mens kunnen verwachten. Want in deze mens is er geen goed ding. Maar we danken u dat we alles van u mogen verwachten. Zo zien we uit, Heere, naar wat u doet in ons midden, ook deze avond. In Jezus' naam, amen. Gaan onze Bijbel openen in het 21ste hoofdstuk van Genesis. Genesis. Hoofdstuk 21. En we gaan verder met te zien het leven van Abraham en degene die bij hem zijn. En het is heel mooi zoals, het is heel mooi zo eenvoudig als God eigenlijk spreekt. En zoals hij dat hier ook begint, dan zie je dat al in hoofdstuk 21. En de Heere bezocht Sara, om te kijken wat er dan nog staat, gelijk als hij gezegd had. Had gezegd en zo, dat is het ook. Er zijn veel dingen die er staan in het woord en dan zeg je, ja, dat heeft God inderdaad gezegd. Ja. Nou, dan zegt ze zo ook, ja, zo doet hij dat ook. Hè? Hij heeft gezegd, dus, gelijk als hij gezegd heeft. Hè? Nou, zo gaat hij verder. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. Wat is dat, hè? Doet hij dat ook bij jullie? Wat? Gaat God zo ook met je om? Dat je zegt, ja, zo heeft God het ook gezegd. Dus ja, zo doet hij dat ook. Ja? En dat is de verwachting. Ja, dat is het uitzicht. Dat is het uitzicht van de christen. Te weten dat God doet wat hij zegt dat hij doet. Dus ja, als je het woord ingaat, dan zeg je, oh, dit zegt God. Nou, dat is eenvoudig, dan gaat hij dat doen. Dus dan mag ik verwachten. Ja, dan hoef ik er niet mee te zitten. Stel uw vertrouwen op de Heer mijn God. Ja? Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Dan steun je op je eigen verstand. Want dat gaat niet zijn best. Ja? Maar ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Nou, dat zegt Spreuken tenminste. Dus dat is ook weer iets dat God zegt. En dan staat er, God die had een belofte gedaan dus aan Abraham en aan Sarah, hè, aan allebei. En je ziet ook hoe mooi het is dat hier man en vrouw die gaan samen, hier Abraham en Sarah. Er was een punt wanneer Sarah zegt, Abraham, ik denk dat hij dat wil doen. En Abraham die wou het geloof, maar Sarah die dacht in het vlees. Even later, dan denkt Abraham in het vlees, want die wil verder met Ismaël. En dan zegt Sarah, nee. Dus je ziet hoe het goed is om hand in hand te gaan. Hè? Dat je op elkaar kunt vertrouwen ook dat de Heer dat ook zo gegeven heeft. Dat je zo samen verder kunt gaan. In ieder geval, Sarah werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. We hebben dat bekeken, dat is dus een kwestie van alles is nu onmogelijk voor de mens. Met vleeselijk gezien is, dan zijn er hier geen mogelijkheden meer. Sarah die is verstorven en wat er gaat, het moederschap. En God zegt, nu is het mijn tijd. En iedere keer zie je dat weer, dat God wacht. Wat ik was dat we op God moeten wachten, maar God die wacht op ons. God die wacht op ons, hè. En we denken dat we op God zitten te wachten. De mensen die praten wel over op God wachten, maar het is natuurlijk meestal dat God op ons zit te wachten. En dus God die wacht, kijk maar door die 25 jaar heen waarin Abraham die was geroepen uit Ur der Chaldeeën. En door die 25 jaar heeft het heel wat geduld genomen van God. Want Abraham die deed toch verschillende keren iets anders. Maar God die ging toch verder. Zo zie je ook dat God die heeft dat plan en dat gaat hij gewoon uitwerken. Als je daarop vertrouwt, dan is het goed. Dus hij in zoon in de ouderdom ter gezette tijd. Dat is ook zo mooi, hè? De Heer Jezus die is ook op de gezette tijd gekomen. In de volheid des tijds, gelaten 4 vers 4, is de Heer Jezus gekomen. Hij heeft God zijn zoon gezonden. Hè? En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijn 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. Ook zo mooi weer, hè? Je ziet dus het wederkerige, hier zo God die had gezegd en dat deed hij. Dan had God ook tegen Abraham gezegd, dan moet je dat doen en dat deed Abraham ook. Dus het is altijd, als het maar duidelijk is, hè? Als je maar duidelijkheid hebt wat God wil. Heb je duidelijkheid wat God wil in je leven? Als je dat veronderstelt dat je dat even niet hebt, wat doe je dan? Wachten. En er is nooit geen tijd verloren in wachten. Wij denken dat we tijd verliezen, hè, als we gaan wachten. Nee, dat is helemaal geen tijd verloren. Dat is juist de plaats waar we, ik zou maar zeggen, waar we tijd winnen. Wanneer we wachten. Wachten is dus geen tijd verliezen, maar wachten is tijd winnen. Dat is als op God wachten. Hier is Abraham, 100 jaar oud. En dan krijgt hij die zoon. Dan heeft hij 25 jaar op gewacht. Maar God is getrouw, zijn plannen falen nooit. Dus houd daar rekening mee. Sarah zei, God heeft mij een lachen gemaakt. En al die het hoort, zal met mij lachen. Heb je wel eens met Sarah gelachen? Niet om Sarah gelachen, maar met Sarah gelachen. Dan staat er al die er mij hoort, die zal met mij lachen. Met mij, hè? Stien, hij was met Sarah gelachen. Niet erom, maar er met. Nee. Nou, dan staat hier, al die mij hoort, die zal met mij lachen.
Ik heb staan dat om.
Om? Ja, nee, dat is niet goed. Dat kunnen we niet accepteren. Als er omgelachen wordt, dan heeft dat meestal een verkeerde bedoeling. Hè? Ik vind het wel leuk dat we met elkaar kunnen lachen. Maar als we om elkaar lachen, doen we het trouwens ook wel eens. Hè? Dat wil niemand toegeven natuurlijk. Maar in ieder geval, ik denk dat als je dat hoort, dan zeg je toch... zie je ook dat tegelijkertijd God daar een humor in laat zien? Ja, dus het is toch een humor dat de mens die wil naar iets en God die zegt, nou dan gaan we nog even wachten. dat is toch wel onze ervaring dat dat eigenlijk geregeld zo naar voren komt. Dat is toch niet iets nieuws. Hè? God die wil is, nou, ik weet zeker als ik hier aan mijn linkerhand kijk, dan zeg ik, die man die zit echt al jaren te wachten. Ja? Ja? Al jaren te wachten. En je zou zeggen, ja, is dat in geduld of is dat in ongeduld? Nou, laten we het dan even voorstellen dat het best een menselijk kantje heeft, hè. Dat wachten, dat heeft altijd dat menselijke kantje, hè. En dus het betekent vaak dat je zelf iets gaat ondernemen, iets proberen. En dan zeg je, als ik nou dit doe, dan zal dat misschien uitwerken. En werkt dat? Nee, dat werkt helemaal niet. Het werkt, hoe noemen we dat?
Averechts.
Averechts. Zo werkt het, averechts. Nou, dan gaan we verder. Dan gaan we zien wat hier heeft. En dus ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom, zegt Sarah. En wie zou het allemaal, ja, dat is zo bijzonder. En wie zou Abraham gezegd hebben, Sarah heeft zonen gezoogd. Ik kun je voorstellen, je rijdt ergens bij en daar zit een vrouw, 100 jaar oud, of 90 jaar oud, sorry, Sarah was 90. En er zit een vrouw, 90 jaar oud, en die zit met een kind aan de borst. Dat is nou niet direct het normaal, hè? Dat zie je niet iedere dag. Om mee te beginnen zie je natuurlijk niet veel 90-jarigen, maar tegelijkertijd zie je er ook toch. Heb je het wel eens gezien?
Maagdelijk.
Wat? Een vrouw van 90 die.
Kinderen
stil te houden. Ja, maar.
Maar ze hebben niet zelf een kind gebaard.
Nee. En ze zijn ook geen 90. Want dan worden ze geen 90. Die worden op zijn best. Wat, ik denk dat ze 70 worden dan. Dat is wel uiterst. Goed. Dus, en het kind werd groter, werd gespeend. Ja, hier komen we iets tegen. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sarah zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spottende. Zou ze er speciaal op gelet hebben? Zou ze speciaal gedacht hebben, nou, ik ga de dieren in de gaten houden? Of had ze hem al een poosje in de gaten? Want dit was natuurlijk niet de eerste keer dat ze hem zag. Ze heeft hem al die jaren al gezien. Waarschijnlijk 13 jaar. Dus hoe is dat gegaan? Enig idee? Worden er niet over verteld. Maar ik denk dat het waarschijnlijk niet de eerste keer was. Er is natuurlijk een. Hier krijgen we natuurlijk dat grote contrast, die tegenwerking van de een en de ander. Gaan we een beetje verder bekijken ook. Maar we gaan eerst wat verder. Dus je krijgt dus, daar is Ismaël, dus, en die je spot met Isaac. Ja, dat is natuurlijk een erg geval. En dan zegt ze, nou hier komt het. Drijf deze dienstmacht en haar zoon uit. Nou, dat lijkt een beetje ruw, hè. Dat lijkt een beetje ongastvrij. Maar, mijn vraag is het Bijbels? Was het juist? Of is het onjuist? Nou, ik denk dat het Abraham ontzettend als een hart gegaan is. Want het was wel zijn vlees. Zijn zoon zeg ik even niet. Want het is heel eigenaardig. Dan kunnen we even kijken naar het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 22... Dan zie je hoe God dat aanspreekt. En in hoofdstuk 22, daar begint God en het geschieden na deze dingen, dat God Abraham beproefde, en hij zeide tot hem, Abraham, en zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Er staat dus niet je tweede, ook niet je eerste, maar er staat je enige. Ja? Dus dat was de enige die voor God werkelijk de plaats innam van de zoon van Abraham. Waarom? Hoe kan dat nou? We gaan daar zo ook even verder op in. Maar toch even, ja, hoe kan dat? Wat was Ismaël dan? Hij was de zoon uit van mijn vrouw. Hij was niet de zoon uit zijn vrouw. Hij was ook niet de beloofde zoon. God had over deze zoon had hij niks te zeggen. Maar hij zegt, dit is gewoon, als het ware, niks te zoon. Toch gaat hij hem zegenen, maar dat is weer iets anders. Want als we verder gaan denken, dan zien we natuurlijk, dat lezen pas in Jacobus, in het tweede hoofdstuk, dat Abraham was de vriend van God. Maar ook dat Abraham is de vader van het geloof. En wat kom je dan tegen? Dan is hij dus de vader van het geloof. En het feit dat hij de vader van het geloof is, dan heeft hij natuurlijk ook alleen maar een zoon in het geloof. Het was dan een zoon in het vlees, maar dat is dan niet de zoon die van God is. We gaan dat even verder bekijken en zo, van eerst nog even terug, maar gewoon dat we zien dat wat God aangaat, is dus, moet goed begrijpen, is dus het werk in het geloof, is het enige werk, en het werk in het vlees wordt niet gerekend. Daar gaat het natuurlijk om, het gaat over het werk in het vlees en het werk in de geest. En het werk in het geloof, dat wordt gerekend, maar het werk in het vlees, dat wordt niet geteld. En dat gaan we straks verder bekijken in het Nieuwe Testament ook. Maar eerst eventjes terug nog, want we willen vanavond, kijken we toch even vooruit naar wat er gaat komen. En daar wil ik ook nog ergens anders aan doen, maar dat zal ik er maar even vertellen. En zo, je ziet het wat hij zegt. Sarah die zegt dus, drijft die zoon uit, die dienstmaagd uit. En die zoon zegt ook haar zoon, hè? Ze zegt niet jouw zoon. Hè? Drijft de dienstmaagd en haar zoon, drijft die uit. Nou, dat gaat gebeuren. Want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. Ook weer eens. Is dat Bijbels? Of is dat niet Bijbels? Ja, dat is Bijbels. Daar komen we zo meteen ook weer achter. Ja? Nou, in dit. En dit woord was zeer kwaad in Abraham's ogen ter oorzake van zijn zoon. Zie je hoe die. Dat vlees en die geest aan het strijden zijn hier? Hè? Dat vlees en die geest. Abraham die heeft echt veel moeite om hier toe te geven, ja, dit was niet van God, het was zijn verantwoording, en nu, wat ga ik hiermee doen? Sarah die zegt al, dit kan niet, eruit. Hier heeft zij, misschien lijkt het voor u en mij niet zo, maar hier heeft zij dus wel de stap in het geloof. En Abraham, die houdt vast het werk van het vlees. Dat is een natuurlijk iets. Dat is niet een geestelijk iets, maar het is wel een natuurlijk iets. En we zijn allemaal eerst geboren. Het is ook heel juist dat Ismaël eerst kwam in die zin. Want Ismaël is van het vlees. We zijn allemaal eerst in het vlees geboren. En dan in de geest. Nee? Eerst Ismaël, dan Isaac. Eerst het vlees. De Heer Jezus zegt dat ook, hè? Dat van het vlees geboren is, Johannes 3. Later zegt Paulus dat in 1 Korinthe 15 ook. Eerst heb je het aardse, dan het hemelse. Je ziet dus een volgorde, hè? En die hebben we dus ook hier. Je ziet iedere keer door de Bijbel, zie je dat weer. Die volgorde die we hebben. En dat is heel belangrijk, dat je goed ziet hoe de volgorde in elkaar zit. Er zijn twee dingen bij God, en er is volgorde en er is orde. En er is geen wanorde. Dat is er niet. Ja? Dus orde en volgorde. Maar geen wanorde. Goed om die dingen te onthouden. En soms kom je misschien wanorde tegen. Soms orde en volgorde. Dus God zei tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen, over uw dienstmaagd. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Dit is ook eigenlijk best apart, hè. Er was iemand anders die luisterde ook naar zijn vrouw en die was verkeerd. En hier en deze, die moet naar zijn vrouw luisteren. Dat valt niet mee, hè. Daar hebben we wel eens moeite mee, hè. De ene keer klopt het, de andere keer klopt het niet. Wie luistert er ook naar zo'n vrouw? Ja, en wie voor hem? Je vader. Vader Adam. Adam luistert ook naar zijn vrouw. Die ging met zijn vrouw mee. Dat was ten eerste het idee. En dat had niet gemoed, hè? Nou, Agap, daar zat natuurlijk helemaal geen ruggengraat in. Zulke mannen heeft niks, van natuurlijk. Mannen zonder ruggengraat. Maar ik denk niet dat dat er het eerste was bij Adam. Maar die stapte hem wel mee. Ja, dat was echt een keuze bij Adam. Hè. Het was of. Het was of zijn vrouw, of God. Eén van de twee. En hij koos voor zijn vrouw. Zo. Je ziet wat die man soms doet, hè. Wat hij voor kiest. En dan ga ik vragen, vrouw, zouden we niet wat licht aanbrengen hier nou? Want dat wordt toch een beetje... Ik zie Marjan niet zitten. En ik weet niet of ze ogen open heeft voor zich. Ja. Oh, is dat nodig?
Ah,
dank je. Wij gaan verder. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot volk stellen, omdat hij uw zaad is. Je ziet, toch geeft God ook weer daar een bemoediging, hè? En dan zie je, daar gaat hij. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf zijn Hagar. Die legde het op haar schouder, ook gaf hij haar het kind en zond er weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn bij Seba. Het valt me op dat iedere keer gaan die mensen naar beneden toe. Komen van de plaats waar Abraham is. En dan gaan ze naar Beersheba. Dan gaat Abraham ook naar Beersheba toe. En dan zit zij in Paran in de woestijn. Nou, je zou zeggen, we gaan naar boven toe. Nee, de mens heeft altijd die neiging om naar beneden te gaan. Hè? En dat trek je iedere keer. Wie wordt er nou aangetrokken om naar een woestijn te gaan? Het eerste wat ze zitten, dat is al onder water. Ze zeggen, nou, ik ga toch ergens naartoe. Als ik dan toch weg ga, dan ga ik ergens naartoe wat er wat is. Nee, die gaan... Nee. En je ziet daar natuurlijk ook tegelijk een leiding in. En die, je ziet zo hier zo'n vers 15. Als nu het water van de fles... Uit was zo wierp ze het kind onder een van de struiken. En ze gingen en zetten zich tegenover, afgaande zo ver als die met een boog schieten, want ze zei dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover, nu was stem op een weende. En God hoorde. God hoorde. God die sprak en God die deed en God hoorde. Soms zit je wel eens in de woestijntijd van je leven, hè? En God die hoort je. En God die ziet je. En God die is met je bezig. En je denkt, nu heeft God me ook nog verlaten. Maar dat heeft hij niet. Nee, hij is met je bezig. En dat is heel mooi. Dat hij geeft niet wanneer. Hij heeft altijd dat oog op je. En ziet naar je. En ja, dat is toch een rust. Hè? Als je weet, ja, de Heer... Ik vind dat iedere morgen opnieuw weer. Gij zijt met mij. Ik kom zo op Psalm 23. De Heer is mijn herder. Gij zijt met mij. Huh? Oh, dat is schitterend. Hè? Als je maar weet dat de Heer erbij is. Ja, dan zijn al de zorgen bekeken. Hè? Ja, dan kunnen ze er wel zijn. Maar het is een heel verschil. Laat het even zo stellen. Als je met z'n tweeën bent en jij gaat met iemand mee die alle zorgen heeft, dat is heel wat anders als wanneer je alleen gaat en je hebt alle zorgen. Of niet dan? Of volgen we dat niet? Of is dat moeilijk? Je gaat met z'n tweeën en die ander die heeft alle zorgen, zo ik hoef alleen maar vroeger... Oké, okay, eventjes een voorbeeld. Ah, voorbeelden zijn, maar er zijn allemaal raampjes om licht door te laten. En Vroeger dan gingen ze, de ploeg dus hier ook naar paarden, hè. En dan gingen ze jonge paarden, of landwerk, dat ging allemaal, ik zeg wel eens tegenwoordig, allemaal die grote tractors, hè, tractoren, die gaan. Vroeger liep je, weet ik hoeveel paarden, iedere boerderij had of 12, 14 of meer paarden. En, maar dan hadden ze ook jonge paarden. En dan lieten ze die jonge paarden naast dat oude paard lopen. Nou, dat oude paard, dat trok wel de vracht, hoor. Maar dat jonge paard, dat ging een beetje meedoen. Zie je wel? Nou, dus je zou kunnen zeggen dat het oude paard had te zorgen. Hè? Maar dat jonge paard niet. Er zat nog een beetje vering in, weet je wel. Dat wordt ouder. Nou, goed. Maar luister, nu wandelen we met de Heer. En de Heer die heeft de zorgen. Dat is heel wat anders als alleen wandelen. Zo wanneer je met zorgen wandelt, wat doe je dan eigenlijk? Dan ben je aan het veronderstellen dat je alleen aan het wandelen bent. Dat is niet het geval, want de Heer is even zo goed bij, hè? Maar het is wel je persoonlijke veronderstelling, nu ben ik helemaal alleen. Er is niemand die naar me omziet. David die zegt dat ook, hè? En ik geloof dat het Psalm 142 is. Niemand gaf om mijn ziel. Was dat waar? Nee, want de Heer die was bij hem. Maar hij dacht dat hij alleen was. Iedereen. En soms is dat eigenaardig, hè? Want als je nou bijvoorbeeld kijkt aan het einde van 1 Samuel, dan zijn ze gereed om David te stenigen. En dan bemoedigde hij zich in de Heer. Dus dat is weer het andere uiterste, hè? En dan kan je beter in dat uiterste zitten, als in het eerste. Hè? Dus houd in de gaten. Je bent aan het wandelen, hè, met de Heer. Hij heeft te zorgen. En jij wandelt mee. Er is ook een liedje daarvan, hè? Wandel maar stillekens achter mij aan. Hè? Dus stillekens, hè? De Heer die heeft nogal wat te zeggen over, wees stil en weet dat ik God ben. Ja, het gaat altijd over dat stil zijn, hè? En wie kan er nog stil zijn? Wie vindt het, de meeste mensen vinden het moeilijk tegenwoordig om stil te zijn, hè? Stil. En stil voor God te zijn, op God te vertrouwen. Goed, dus hier Dagan, Hagar en Ismael, en ze denkt, nou is het gebeurd, ze zit daar te wenen. Nou, was dit niet de eerste keer voor haar, want in Genesis 16 hebben we dat ook al gezien, toen zat ze daar alleen. En toen zag God ze ook. En dan zie je, dat die God, die ziet haar. En zat ze ook daarin in de woestijngedeelte. En dan zat ze ook daar alleen. En dan zag ze, er is niemand, hier ben ik. En dan komt ineens God. Hé. Toch een wonder dat hij me hier ziet zitten, hè? Of niet? Ja, een wonder is het wel natuurlijk, hè? Maar tegelijkertijd is het ook zo. Hij ziet je zitten waar je bent. Nou, dat is toch schitterend, dat hij je ziet zitten waar je bent. En weet hij dan niet van je toestand af? Hoe zit dat hier met die, ja, nu op dit moment, met Hagar en Ismael? Want die zitten hier wel, hè? Of, liever gezegd, Ismael die ligt daar en die is, nou, dat is kantje boord, hè? Zou we zeggen, dat is bijna over. Nou, nog net niet. God hoorde de stem van de jongen, de engel God riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u, Hagar? Nou, ik dacht dat dat onduidelijk was. Hè? Zou we zo niet antwoorden? Veronderstel, misschien heb je dat wel eens. Je hebt het moeilijk, op een zeker moment. Je hebt het moeilijk. En dan zegt je man of je vrouw tegen me, is er wat? En dan ben je ongeveer gereed om eventjes te openen. Ja, er is wat. En God die ziet wat er is. En die zegt gewoon. Wat is er nu, Hagar? Huh? Wat is er nu? Zie, wat hij wil laten zien. Ik ben gewoon bij je. Ja, ik ben niet ver weg. Weet je wat ik ook mooi vind hier? Dat God is het niet met... die is niet voor Sarah en tegen Hagar. Dat is ook niet aan de orde. Want dat idee zou Hagar ook kunnen hebben natuurlijk. Maar dat is ook niet aan de orde. Zo God die laat dat ook tegelijk zien. Er is niet een voor of een tegen. Er is een plan van God. Het is net zowel als de... Ik ga het zo zeggen. De idiote gedachte dat er zijn vandaag. Aangaande bijvoorbeeld mannen en vrouwen die zeggen... Ik ben niet minder dan de man, zegt de vrouw. Waarom? Maar dat is helemaal niet aan de orde, want God die heeft ieder van ons een plaats gegeven. Dat is niet een kwestie van deze boven die, nee, dat is een kwestie van God geeft plaats aan het ieder. En als we dat niet zien, ja, dat is weer wat anders. Maar daar komen we een andere keer nog wel op terug. Dus, God die horen. En dan zegt hij het eerste, zegt hij, vrees niet. En je hebt iedere keer, of hebben jullie dat niet, heb je die neiging dat wanneer er iets niet zo lekker gaat, en dan zegt iemand nog, wat is er? Of vrees niet, dan hebben we gauw de neiging om te zeggen, ja, je lekker kletsen. Huh? Je lekker kletsen. Jij zit niet in die soep waar ik in zit. Huh? Zeg het dan zomaar. Ja. Maar ja, dat kun je tegen God niet zeggen. Nou, wat zou je tegen God willen zeggen? Zijn er soms wel eens dingen dat je zegt, nou dat zou ik wel eens tegen God willen zeggen? Weet je wat je dan moet doen? Dat moet gewoon zeggen. Dat moet gewoon zeggen. Dat is het makkelijkste. Hè? Ja, hij weet het toch al. Dus je bent niks aan het verbergen voor hem. Je moet gewoon zeggen. Ja, zit je ermee? Vrees niet! Want God heeft naar de jongen zijn stem gehoord, ter plaatse waar hij is. Stop, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Hier is er eentje die is op sterven naar dood, zouden we zeggen. Zie je weer, hier is, maar luister, hier is een jongen. We gaan even dit zien nou. Hier is een jongen die is op sterven naar dood. En God die gaat hem tot een groot volk maken. Tegelijkertijd, mag ik het ook zo zeggen, Abraham en Sarah, die waren ook op sterven naar dood. En dan begint hij pas mee. Wanneer alle menselijke kansen voorbij zijn, dan begint God. Maar luister, dat doet God ook met u en mij. Wanneer alle menselijke kansen voorbij zijn, dan zegt hij, nou gaan we verder. Nou kunnen we beginnen. Want tot nog toe heb je gerekend op het menselijke ervan. We hebben geen idee hoeveel we vertrouwen op het menselijke. Het menselijke inzicht, het menselijke kunnen, het menselijke doen. We denken, ja, maar je kunt toch niet zomaar blijven zitten. Er zijn allerlei verhalen eromheen. En het is interessant dat God... Hier gaat hij verder. Eerst laat hij dat zien met Abraham en Sarah. Zo zijn beide verstorven, staat er. Romeinen 4, die laat dat ook nog sterker zien. Nou, en hier zien we het met de jongen. De jongen is aan het eindje. Nou ja, Hagar zal ook niet lang meegaan. Want als ze dag in water is, dan is het ook gebeurd. Zie je, het is zo mooi dat Psalm 84 zegt dat ook. Hè? Dat als ze door... De vallei van Baca gaan, door de droogte gaan, dan is de Heere hun fontein. En dat is het mooie, dat in het midden van de woestijn is de Heere de fontein. Zie, in het midden van de woestijn, dan verwacht je niets anders. Dan zeg je, ja, nu is er echt geen help, alleen maar van de Heer. Nou, daar gaat het dan. En God die zegt, nou, de jongen, ja, hij is op sterven naar dood, zouden we zeggen. Maar, nee, zo is het niet. Want, hoe zit dat dan? Maar luister, God die heeft het leven in zijn hand. God die heeft het leven. Even bezig geweest gisteravond nog met de adem. De adem van de mensen, dat God die in zijn hand heeft. Daniel spreekt erover in 5e hoofdstuk. De God in wiens hand uw adem is. Hè? En die adem die kan God terughouden en die kan die geven. Ja. De beesten die wachten ook allemaal op God. En houdt God de geest terug? Ja, dan sterven ze. Ja. En laat hij die adem uitgaan? Ja, leven ze. Ja. Heel eenvoudig, hè? Dus het zit allemaal in de hand van God. Dus ja, ik zou zeggen, laat maar rustig op God vertrouwen dan. Dat is eigenlijk het enigste, hè? Er is niks anders. En ik zou wel zeggen, zalig zijn die dat zien. Oké, dus ik zal hem tot een groot volk stellen. Het is zo minimaal, hè, wanneer je ziet, hier is één jongetje, bijna gestorven. Abraham die heeft 25 jaar, heeft hij de belofte dat hij zou een groot volk worden. En hij heeft nog ineens een zoon. En dan is hij 100 jaar, dan krijgt hij eindelijk één zoon. En dan denk je aan een groot volk. Ja, waar moet dat vandaan komen? Waar moet dat volk vandaan komen? Zie, hoe denkt die mens? Hè? Die mens die denkt alleen, maar ja, dan is het toch wel mooi dat je denkt, nou God heeft geen haast. En dan lezen we in de Bijbel, die geloven haasten niet. Maar we weten ook dat de meeste geloof haast niet. He? Dus houd dat in de gaten. En God was met de jongen. Dus ze gaven hem te drinken. Dat is ook zoiets. Sommigen van ons hebben een bril op. Ik zou haast zeggen de meeste. Ik zie er maar één, geloof ik, die geen bril op heeft. Wij hebben die bril nodig om te lezen. Redder, die heeft geen bril, die kan ook zo lezen. Maar wij hebben allemaal die bril nodig.
Om... Een bril voor de afstand.
Ja, een bril voor de afstand. Kijk, ook nog. Dus dan zijn we allemaal briljoden. Maar, nou, om te zien. Hè? Dus, want anders dan wordt dat toch minder. En dan moet je kijken hier wat hier staat in vers 19. En God opende haar ogen. God opende... Efeze in het eerste hoofdstuk in het 18e vers, daar staat het ook, hè, dat de ogen van uw verstand verlicht, van uw verstand verlicht mogen worden. Hè, dat je mag vatten, hè, dat je mag zien. En vraag je wel eens om, dat wanneer je je Bijbel leest, dat je mag zien hetgeen dat God je nu wil vertellen. Want daar gaat het om. We kunnen het doorlezen en we kunnen zeggen, nou, dat is een mooi verhaal. Hè? Abraham, Salem, tjo, dus ja, dat is bijzonder. Maar, als God ons ogen niet opent, de ogen van ons hart zou je kunnen zeggen, ja, daar zien we niet veel, hè. Dan is het een duistere zaak. Dan blijft het, misschien kan ik het zo vertellen. Dat, ik heb de Bijbel gelezen totdat ik 34 jaar oud was. Dus ik zou kunnen zeggen dat ik kende aardig wat van de verhalen en zo al. Maar als je zegt, had dat nou enige vat daar? Nee, niet bepaald. Het was in wezen, was het nog een gesloten boek. Maar dan kom je tot de Heer Jezus en dan gaan je ogen die worden geopend. En dan kan de geest van God je onderwijzen in zijn woord. En dan kun je verder, want dan worden je ogen van je hart geopend. En dan kun je zien wat God te zeggen heeft. En wat een verschil. Ik weet niet of dat je kunt herinneren, die beginjaren vrouw. Ja, niet dat dat veranderd als jouw wordt, maar het wordt wat dieper dan, groter en zo al. Maar waar het om gaat is dat wanneer God zo in je hart laat zien. En je gaat daar lezen en je zegt, dat heb ik eerder gelezen, maar het zei me eigenlijk niks. Maar nu wel. Nu wel. En dan krijg je een honger naar dat woord. Hè. Dan zie je hoe dat woord je op gaat vullen. Hè. Voorheen ging het er wel doorheen. Hè. Misschien kun je dat zo onthouden. Voorheen ging het er doorheen. Maar het deed je eigenlijk niks. Hè. En nu is het je eten en je drinken. Nu is het je leven. Ja, dat is een verschil natuurlijk. Hij opent je ogen. En die jongen die werd een boodschap en die leefde in de woestijn van Paran. En dan gaat het hier even verder over Abimelech. Maar waar we naartoe gaan, dat wil ik even verder laten zien. En dat is naar hoofdstuk 22 nu. En we zitten nu nog een... Kijken nog een goede week, zeker van goede vrijdag. En dan denken we toch weer, en niet dat we niet dat het hele jaar door gedenken, maar tegelijkertijd is het toch weer speciaal dat op goede vrijdag denken we toch dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is, maar zichzelf gegeven heeft daar aan het kruis van Golgotha. Dit is een ondenkbaar iets, hè. Dit is iets dat we weten, dat we al zo lang gehoord hebben en tegelijkertijd dat toch zo diep gaat, hè? Zo diep. Ik moet er iedere keer aan denken dat hij gekomen is, persoonlijk, voor mij. Ja, persoonlijk voor mij. Het is onbevattelijk. Dat hij, we zeggen wel eens, hij is 1000 doden gestorven, maar hij is miljoenen of miljarden doden gestorven. Want hij is voor een ieder persoonlijk naar de kruis gevallen. Niet te vatten, niet in te komen als het ware, maar tegelijkertijd mogen we dat wel weten. Hij heeft de dood gesmaakt voor een ieder. Ik vind dat zo bijzonder. Hè? En daar heeft hij alles op zich genomen. Al je lasten en al je lusten. Heeft hij op zich genomen. Ah. En dat hij dan al van tevoren zei. Als de zoon je vrij maakt. Dan ben je waarlijk vrij. Vrienden. Leef in die vrijheid. Dat is de bedoeling van God. He? Leef in die vrijheid. Denk er niet dat alles van een laaie dakje gaat. Daar ging het niet om. Dat ging het bij de Heer Jezus ook niet. Nou, dus nu komen we naar hoofdstuk 22, want daar gaan we natuurlijk naartoe. Want God die heeft nog steeds dat plan. Je ziet dus hoe dat voor... Abraham heeft best verschillende dingen meegemaakt, natuurlijk in een korte tijd als het ware. Hè? Want we hebben in de laatste tijd hebben we er even aan gedacht ook, dat hij daar in die tentdeur zat. Dus hij rustte. Maar toen kregen we dat geval van Sodom en Gomorra. Nou, dat is toch ook wel een moeilijke tijd geweest voor hem. Dat Sodom en Gomorra, dat vernietigd was en verstrooid was. En daarna krijgt hij dan dat geval met Hagar. Want dat komt met Abimelech in Gerar. En dan hier... Dan krijgt hij tenslotte dit geval hier met, dan krijgt hij een zoon. En dan gaat het weer verkeerd, want dan moet hij die andere zoon weer afstaan. Dus je ziet hoe God aan het werk is om dat vleeselijke opzij te zetten of te verwerken om het geestelijke naar voren te brengen. Doet hij dat ook in je leven, dat je zegt... Hij is zo bezig met dat vleeselijke, zodat dat geestelijke mag groeien. Zodat het geestelijke naar voren komt. En dan het lijkt wel, we zijn dus heel zeker van onze positie. Die is onwankelbaar, onfeilbaar, die is onaantastbaar. Onze positie is zeker. Maar het lijkt wel of die conditie, of die erger wordt in plaats van beter. Nou, hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat lijkt toch niet normaal, zou je zeggen. Die conditie zou... Mijn vrouw heeft net iets gedaan hier. Die heeft het licht aangedaan. En de dichter dat je bij het licht bent, de meer dat je... De meer dat je stof ziet. En dus de dichter dat je bij de Heer komt, de meer hij zegt... Oh, in mij, dat is in het vlees, is er geen goed ding, hè? Hij verwacht dat er wel iets goeds in zat. Wel een klein beetje toch, hè? He? Toch wel een klein beetje, zou je zeggen. En dat er staat dat er geen goed ding in zit. Echt, dan zit je je eigen beetje binnenste buiten te keren en zeg je nou, er moet toch wel ergens iets goed zitten, hè? En dan staat er, er zit geen goed ding in. En dan wil je toch een beetje naar zoeken. En dan kom je dichter bij het licht en je ziet meer stof. Zo, wat betekent het eigenlijk wanneer je meer stof ziet? Dat was een vraag. Wat betekent het dus wanneer je meer stof ziet? Dat je dichter bij het licht komt. Dus inderdaad, de conditie wordt... Ja, die wordt eigenlijk beter. Maar hij lijkt minder te worden. Zie? Maar wij, hoe wij zien, is dus heel anders als hoe God ziet. Kunnen we dus gaan zien door zijn ogen. Hè? Door zijn ogen. Want, maar kijk, heeft hij 25 jaar, heeft hij dus die belofte gegeven aan Abraham. Nu, als ik het goed heb, dan is dit... Is Isaac tenslotte 33 geworden in die koers, hier in Genesis 22. En dan zegt God, en nu gaan opofferen. We hebben het net zo goed, ik heb die andere weg moeten sturen, nu heb ik deze. En nu moet ik die op gaan offeren. Weet je wat zo mooi is hier? Wat je hier leest, en de twee gingen samen. De twee gingen samen. Het is echt een geweldig beeld van hoe de vader en de zoon samen gaan. Hoe God de vader samen met de Heer Jezus gegaan is. De hele weg. Tot Golgotha toe daar. En dan moeten we niet vergeten dat de Heer Jezus is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar als hij het lam van God is, wie heeft het lam geslacht dan? Dan heeft God dat lam geslacht. Zie? God die heeft dat lam geslacht. Je hoeft het niet aan de Romeinen te zeggen. Je hoeft de Joden niet de schuld te geven. Je kan ook zeggen, ik heb hem wel gekruisigd. Maar God die heeft zijn lam geslacht. Dat heeft hij ook al laten zien. Helemaal terug. In Genesis 3 vers 15 heeft hij dat die belofte gegeven. Maar in Genesis 3 vers 21 heeft hij dat al laten zien. Dus... 4000 jaar of zo van tevoren heeft hij al laten zien, hé, zo gaat het gebeuren. Nou, toen heeft God ook een lam genomen en dat heeft hij geslacht. En daar heeft hij met de huid van de onschuldige, heeft hij de schuldige bedekt. En zo is dat hele beeld, het is eigenlijk fantastisch hè, dat God zo'n 4000 jaar... Alles wat je dan ziet in het Oude Testament is, hij komt. Daar het lam dat komt. Hoeveel bloed is niet gestort? En weet je waar de mens nu het makkelijkst aan voorbij gaat? Aan het kruis. Aan het kruis. Daar willen we het minste over horen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het haast wel zeker... dat er waarschijnlijk minder aan het kruis gepredikt wordt dan als iets anders. En de Bijbel zegt juist, de prediking van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Maar voor hen die behouden zijn, is het de kracht Gods. Dat is toch geweldig. Dan moet er iedere keer weer bij dat kruis zijn. En dan ga je toch daarvan uitleven. Hè? Want dat is toch de fontein van het leven. Dus dat zie je dus ook hier nu. Nu gaan we dit hier eerst volgen in hoofdstuk 22. En zo, we zullen daar beginnen. Het geschieden na deze dingen. Dus al die dingen die er nu gebeurd zijn. Hè? We lezen dat, hebben we dat vaker gelezen. En het geschieden na deze dingen. Dus deze dingen moeten gebeuren. En daarna krijgen we het volgende. Nou, hier hebben we het. God Abraham beproefde en zei tot hem, Abraham, en hij zei dus, zie, hier ben ik. Mooi hè, dat Abraham zo luisterde, dat God tegen hem kon spreken. En dat hij zegt, hier ben ik. Allemaal niet. En hij zei dus, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Zou die werkelijk nu over deze jaren... Want we zijn nu zo'n 30 jaar later. Zou die werkelijk Ismaël vergeten zijn? Ik denk het niet. En ik zou je zeggen waarom ik denk van niet. Omdat dat vlees niet zo gauw vergeten. Dat vlees vergeten niet zo gauw, hè. Nee, het is zo dicht bij ons, hè. Het lijkt altijd veel dichterbij dan de geest, hè. De geest des levens. Het vlees lijkt het altijd een heel stukje dichterbij. En zei, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Ik hoop dat het brandoffer u iets zegt, maar in ieder geval zal ik daar een paar woorden aan geven dan. Het brandoffer is het vrijwillige opofferen aan God. Dat heeft dus niet te maken met het opofferen van zonde. Of het offer voor zonde, maar dat heeft te maken met het vrijwillige offer aan God. Dat is een mooi offer, hè? Dat is een mooi offer. Kennen we allemaal dat brandoffer persoonlijk? In deze zin. Dat neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Mijn leven behoort de Heer toe. Ik heb het aan hem geofferd. Wat hij doet daarmee? Dat is goed. En dat alleen is goed. Niet alleen dat het goed is, maar dat alleen is goed. Huh? Dus, toen stond Abraham des morgens, er is geen hapering hier, zover als we kunnen kijken. Er is geen hapering. Vroeg op, hij begon, als je iets met de Heer gaat doen, dan is het avond goed om des morgens vroeg te doen, hè. Ik denk aan de tijden wanneer je werkelijk vroeg bent. En als ik, dan zeg ik, ja. Misschien mag ik het zo uitdrukken. Als ik werkelijk iets uit het woord wil hebben. Dan zeg ik, dan moet ik er vroeg bij zijn. Ja, dan moet je niet wachten tot koffietijd. Nee, dan moet je er vroeg bij zijn. Dan komt het, dan ligt het er bovenop soms. En hij zou wel zijn ezen nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon, hij kloof de hout tot een brandoffer. Hij maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Het loopt allemaal zo vlot, hè. Zo vlot. Natuurlijk is het ook zo dat soms in de moeilijkste tijden en de moeilijkste dingen die God van je vraagt, ben je als het ware het dichtst bij God en gaat het ook het best, als ik het zo even mag uitdrukken, voor gebrek aan betere woorden. Hè? Maar tegelijkertijd, ik heb hem wel eens afgevraagd toen hij daar die houtjes aan het hakken was. Zou hij bij ieder houtje gedacht hebben? Hè? Hoe zou God de Vader dat gehad hebben? Bij iedere boom die hij heeft laten groeien, zou hij eraan gedacht hebben, dit zou een boom kunnen zijn voor het kruis van mijn zoon. Ik weet niet. Er staat er niks van, maar ik kan me dat voorstellen. God die zegt, die heeft ons gemaakt in zijn evenbeeld. Dus we hebben een gelijkenis met God in de zin van gevoelens. God heeft gevoelens. En die had ook vreugde in de zoon van zijn, die bij hem was. De zoon van zijn liefde die er speelde voor hem. Hè? Dus je kunt je voorstellen wat een warmte, een liefde, een eenheid er was tussen vader en zoon. En dat God zegt, ja, dan groeit weer zo'n grote boom. Zo'n boom zal het zijn die straks er op Golgotha staat. Nou, we kunnen het niet allemaal lezen, maar we kunnen erover denken. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Een paar dingen die samengaan. Dat is gehoorzamen en geloof. Gehoorzamen en geloof. En dat geeft vrede en rust. Gehoorzaamheid en geloof. Laat ons even kijken naar Hebreeën 11, want we kunnen niet verder dan dat we dat doen. Hebreeën 11. En eerst krijgen we de roeping van Abraham in vers 8. En, ik heb eraan gedacht dat God die zocht, en dat doet hij nog, hè? God die zocht gewoon iemand die hem wilde gehoorzamen, die hem wilde geloven. Geloven en gehoorzamen gaat samen. En God die zoekt iemand die hem wil geloven en gehoorzamen. En daar heeft hij er een gevonden, Abraham. En dan krijg je dat hele verdere verhaal van Abraham. Maar in vers 17 lezen we, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, beproefd werd, Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het was niet dat Abraham zegt, nu is het zo dat als God die heeft me deze zoon gegeven, mijn ouderdom, en dat kan hij nog een keer doen. Dat is niet het geval. Het geval is, deze zoon, dit is de zoon van de belofte. En die moet hij offeren. Hier staat alles en valt alles mee, want die zoon is de zoon die dat grote volk zou worden. En dan zou je toch zeggen, hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk dat God nu wil dat ik die ga offeren? Zo je ziet, het is wel altijd het beste dat, al kun je het helemaal niet begrijpen, dat je wel helemaal gehoorzaamt. Huh? Dat je gewoon helemaal, hoe onbegrijpelijk het ook is. Je komt zoveel onbegrijpelijke dingen tegen in je leven. Het is voor ons in ieder geval een onbegrijpelijk iets dat we in Nederland zitten. In plaats van in Canada, laat ik dat even zo uitdrukken. Huh? Dat is ook al iets onbegrijpelijks. En dan komt er nog heel wat bij. Onbegrijpelijk. En dus overleggende, dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Want daar had hij hem al een keer van gehad. Want hij zegt, ja, ze waren eigenlijk al gestorven toen hij geboren werd. Dus dit zou de tweede keer kunnen zijn, alleen op een andere manier. Dus eigenlijk maakt het helemaal niet uit hoe God het doet, hè. Valt het je op dat God vaak dingen anders doet? Eerst doet hij ze anders dan verwacht had. En de tweede doet hij dingen die soms ook mensen wel zeggen, oh, ik denk nu dat God dit gaat doen, want zo heeft hij het de vorige keer ook gedaan. Nou, dus niet, hè? Dat is dus niet zoals het werkt. God is een schepper en God die doet iedere keer nieuwe dingen. Als het herhaling wordt, ja, dan wordt het een beetje, ik zou wel zeggen, dan wordt het een beetje saai, hè. Maar de schepper, die maakt iedere keer nieuwe dingen. Oude plantjes, nieuwe plantjes. Hè? Oude boompjes, nieuwe boompjes. Maar die oude boompjes blijven niet dezelfde. Die worden ook vernieuwd. Kijk maar naar wat je nu allemaal weer ziet rondzomen. Wordt allemaal weer vernieuwd, hè. Je hebt dat voorjaar en dan komt allemaal wordt het weer nieuw. Dat is zo mooi. Je hebt een schepper. In al die dingen rond je heen zie de schepper. Zie de lammetjes, zie jou weer dartelen. Wat een schepper, hè. Wat een schepper. Ja. En zo, de bloemetjes die zie ik om. Wat een schepper, hè. En zo zie je al die dingen rond. Vanmiddag heb ik de gras gemaakt, want dat heeft ook alweer gegroeid. De schepper. Zo, schepper die heeft ook werk soms, hè. Moet weer een beetje zweten. Nou, een zweet, dat heeft jou gezegd, hè, Genesis 4. Of Genesis 3, sorry. In ieder geval, hier zijn we dus. Nu gaan we nog even terug. Dus daar is, hij heeft hem uit de dood gekregen. En waar was hij mee bezig? Waar was hij mee bezig? Abraham, die zocht niet, we gaan even terug naar Romeinen 4 nu. Abraham was niet bezig met iets anders dan, hij was een vreemdeling op doorreis. Een vreemdeling op doorreis. Romeinen 4 intussen. En wij zijn hier maar op doorreis. Maar soms lijkt het wel of dat we onze wortels zo diep erin hebben zitten. Dat we denken dat we hier voor eeuwig gaan blijven. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Eventjes. Ja, ik denk trouwens dat. 100 jaar. Dat is wel oud, hè. 100 jaar als je 100 jaar wordt. Kun je je dat voorstellen? 100 jaar. Moet ik hem nog een keertje ronddraaien doen. Hè? 100 jaar. En dat noemen we dan een hele tijd. Hè? Een hele tijd. En tegelijkertijd voor ieder die hier zit. Als je terugkijkt op je leven. Wat is het dan? Een damp. Een damp. Een damp. Het is een schaduw. Voorbijgaande schaduw. Hè? Het is zo voorbij. En dan kun je zeggen, als je 40 bent, dan kun je zeggen, als je 50 bent, als je 60 bent, als je 70 bent. Dit is zo. Ik zei van de week, vorige week, toen Paul hier was, ik zeg tegen hem, weet je, toen gingen we naar het vliegveld toe. Nee, het was, ik zeg, morgen wordt het 51 jaar geleden dat ik in Canada landde. Zeg, jij gaat nu in een paar uur daar naartoe. En ik ben me toen 9 dagen voor over het water. Maar ik zeg, het is 51 jaar. Dat kan je eigenlijk niet bedenken. Hè, dat dat zo lang geleden is. Dat dan. Het is net alsof dat. Voorbij. Moest luisteren. Dit. Hier en nu. Is een voorbereiding. Hoe lang is de eeuwigheid? Je bent nogal een man van rekenen. Hoe lang zou die eeuwigheid duren? Is dat 10.000 jaar? Is dat 100.000 jaar?
Van de eeuwigheid tot de eeuwigheid.
Van de eeuwigheid tot de eeuwigheid.
Geen begin en geen einde.
Maar kun je wel eens uitgerekend hoeveel jaar dat zou kunnen zijn?
Ik sta te wisten, dat maakt me nog wel.
Nou, Joop, die zit altijd te rekenen.
Ja, ik bedoel, ja, maar dat zijn van die kleine dingen.
Ja?
Ja.
Dat is wat, hè? Een eeuwigheid. En dit, nu ga ik het zo zeggen, veronderstel dat je 100 jaar bent, dit kleine poosje hier is een voorbereiding. Voorbereiding. En weet je wat dan doet? Straks. Of het nu de opname is. Of je gaat dit leven verlaten. Dan is het een overstappen. We gaan hier zo met de Heer leven, dat straks wordt dat gewoon een overstapje. Ik weet niet of daar wel eens met de trein mee geweest, met een stapje over, want je moest daar van deze trein naar die trein overstappen. We moesten alleen maar een trein verder. Trom over is klaar. He? Volgende trein. Nou, je gaat weer verder. He? Overstappen. We gaan zo meteen overstappen. Nou. Maar dat is dan die trein, daar gaan we altijd maar mee. Geen stap. Maar dit is de voorbereiding. Dit is de voorbereiding. We krijgen hier een proefje ervan. En ja, we kunnen er echt van proeven. Hè? Want dat zegt hij ook. De psalmist die zegt dat, maar 1 Petrus die zegt dat ook in het tweede hoofdstuk. Proef. Hè? We gaan proeven nu wie de Heer is. En als je dat proeft, dan zeg je, als dit zo hier is, dan moet het straks wel heel bijzonder zijn. Heel bijzonder. Want als het zo goed is hier om nu met de Heer te wandelen, ja, hoe rijk zou het dan zijn. Ik bedoel, als iemand met de Abraham, als die kon wandelen met zijn zoon, het blijkt toch in alle rust, wat we er ook van kunnen denken, om zijn zoon op te offeren, dan is het toch geen probleem om met de Here te wandelen en alles op te offeren. Hij heeft het liefste wat hij had, heeft hij opgeofferd. Hier is het Here. Maar toen hij daar 's morgens vroeg op stond, of liever gezegd, toen de Here dan tegen hem zei, toen had hij het al geofferd. Hij hoefde niet te wachten toen hij op die berg Maria kwam. Nee, dat deed hij het moment dat God tot hem sprak. Hier is hij. En als je het doet, het moment dat God spreekt, dan hoef je niet te wachten totdat je dus het moment is aangebroken. Nee, dan kun je rusten van begin tot eind. Is dat je offer? Dat is een brandoffer, hè? Volledig overgegeven aan God. Oké. Hier in Romeinen 4, daar komen een paar dingen tegelijk naar voren als het ware. Misschien lees je, als je voor jezelf Romeinen 4 nog leest in de volgende dagen, dan is dat wel goed, dan kun je het geheel zien. Want je ziet hier wat er allemaal gebeurt. Ik ga lezen van vers 17. Want het gaat hier ook over de wet en over de toorn en zoal. Gelijk geschreven staat. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft. Namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dingen die niet zijn, die roept je alsof ze waren. Zo mooi, God die roept, het is er niet, je ziet het niet, het is er wel. Ja, dat is de schepper. Kijk maar dan, ga nog maar eens lezen het eerste hoofdstuk van Genesis en zie die scheppingsdagen nog maar eens. Nou, dan zie je toch, God spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er, heel rustig. En we zullen lachen om die kleine die er geweest is. En misschien heb ik dit verteld, maar in ieder geval, de moeder zei, een van de teachers die had gezegd op school, moet je luisteren, Olivia die heeft overal, heeft ze wat over te vragen. Met andere woorden, ze stelt overal wat vragen bij eigenlijk. Maar ze zegt, met God, er is gewoon geen vraagteken. Alles is absoluut waar. Ja, zei andere dingen. Zo is het ook gewoon natuurlijk. Zo is het ook. We hoeven niks af te vragen bij God. Maar mooi, dat is een klein ding daarnet. Dus daar kunnen ze absoluut niet van een stuk brengen. Dus de hele school kan niet geloven, maar zij gelooft het. En ze vertelt het aan iedereen ook. Dus gaan ze de lunch opeten, zegt ze. Teacher, ik ga binnen. Ze moeten het allemaal weten, hè? Zo. Ik ga even gelist gewoon naar school toe. Ja. Dus je ziet het, hè? Het is er niet, het is er wel. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal u zaad wezen. En niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat daar reden verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte is God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloofgevende God te eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Mooi staat hij. Dat kan je nog 100 keer lezen, dat is weer nieuw. En toch waar? Ja, dat zijn dingen die, ik weet niet hoe lang het is gelezen. Iedere keer begin ik aan het zwaren. Ja, ik ben inmiddels weer terug bij Genesis, in hoofdstuk 22. En zo Abraham die met die jongen opstappen, en dan zegt hij, we komen zo meteen samen terug. We gaan naar binnen, dan komen we zo samen terug. Prachtig is dat, dat is een schitterend ook, hè. Daar hou je echt van, hè. Ik vind het zo mooi. En Abraham die nam het hout en die legde het op Isaac. Hij moet hout ook nog dragen. Dat is natuurlijk heel typisch, want heel beeldvormend. Want de Heer Jezus die droeg ook. Zijn kruis. Die droeg ook zijn kruis. En dan nam hij het vuur en het mes in zijn hand en ze beide gingen samen. En dan zegt Isaac tot zijn vader. Zie, zij beiden gingen samen. Houd dat, denk er ook eens over na. En toen zei Isaac tot Abraham, zijn vader zeide, mijn vader zeide, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie hier het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? Ah, daar komt het, hè. God zal zichzelf een lam ten brandoffer geven. Voorzien. Hij is de God die voorziet. En dat betekent twee dingen. Hij voorziet, dus hij heeft het al gereed als het ware. En tegelijkertijd voorzien zijn twee woorden van tevoren zien. Voor en zien. Hè? Dus je ziet voorzien. Houdt in dat hij ziet het van tevoren. En tegelijkertijd hij voorziet. God heeft voorzien. Moet u luisteren. In het geval van Abraham. Dat is... bijna 2000 jaar ervoor, dat je midden, bijna 4000 jaar van tevoren, slacht niet jou het eerste lam. En al die tijd, in al die 4000 jaar voor die tijd, liet hij allemaal zien, het lam van God, dat komt eraan. Jesaja spreekt er zo mooi over, hè? In het begin hebben we dat, we hebben de belofte, we hebben het beeld, we hebben het begin, we hebben dan in Exodus 12, dan hebben we het Pascha. Nou, en dan zie je zo, dat is dat begin daarvan. En dan ga je verder. En dan heb je werkelijk. 1 Korinther 5 vers 7. Dan heb je, Christus, ons paaslam. Ons paascha is voor ons geslacht. Geliefde, daar gaat het om. De Heer Jezus Christus, hij is het paaslam. Hij is voor ons geslacht. Zo lang geleden al. God zal voorzien. God heeft voorzien. Jehovah Jireh. Hij voorziet. Eén vraagje. Voorziet God voor u in uw leven? Ieder moment. Iedere dag. Iedere keer weer. Voorziet God. Kun je op God vertrouwen? Dat was een vraag. wil je op God vertrouwen? Wil je jezelf daaraan overgeven? Hij bouwt het altaar. En hij leidt zijn zoon erop. Hij het hout erop en daar zijn zoon op. Wat een beelden. Maar hij hoeft alleen maar het beeld te zijn, niet de werkelijkheid. Abraham die kon niet verder gaan. Die had niet verder kunnen gaan. En eigenlijk gezegd, had hij dat ook nog kunnen weten. Want God die slacht zelf zijn lam. Die heeft geen mens nodig daarvoor. Alleen de mens Christus Jezus. En verder heeft hij dan geen mens voor nodig. Maar hij gaf wel dat beeld hier in deze mens. Maar niet tot het einde toe. Nee, dan zegt hij, nu zie ik dat je mij lief hebt. Liefde. Dat is wat God wil zien. Dat we waarlijk lief hebben. En hoe kun je dat zien? Als je hem geloven. Vertrouwen. Gehoorzamen. Geloof is een eenvoudig woord. Hè? Vertrouwen is het. En gehoorzamen luisteren. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het bijzondere. Het grote. Het heerlijke. Het heilige. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. En zondaren alleen. Dat we zo naar hem mogen opzien. Dat we het zo van hem mogen verwachten. Dat we zo hem mogen vertrouwen. Heer, we danken u voor uw woord. Dat het zo duidelijk is, Heer. Waar we het zo van mogen verwachten. Dat gij zo tot ons wilt spreken. Dat gij zo onze harten wilt vervullen. En dat we zo in dankbaarheid naar u op mogen zien. Ja, heren, zo leggen we ook deze avond in uw handen. We zeggen u dan voor dank dat gij zo ieder leven wilt vervullen. Vol van uzelf. Vol van dat vertrouwen. Vol van die genade. Vol van die liefde en die wijsheid van God. Vol van die kracht. Heren, het is bijzonder. En dat is allemaal gekomen. Door de volledigheid van het werk aan het kruis. Het is volbracht. Heren, dat we dat voortdurend mogen zien. Dat we dat voor ogen mogen houden. Dat de levens daarmee vervuld mogen zijn. Vader, zo leggen we dan ook weer deze avond in uw handen. Bid ook voor en ieder straks voor een veilige thuisreis. En zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.